Van weegschaal tot wondermedicijn, van klinkklare onzin tot kansrijke kennis over overgewicht en obesitas. Welkom bij de podcast van Studio Over Gewicht. In Gezond Gesproken praat ik, Merel van Dorp, met deskundigen en ervaringsdeskundigen over wat werkt en waarom bij overgewicht en obesitas. En met Erika van den Akker, kinderarts, endocrinoloog en hoogleraar kinderendocrinologie, praat ik over de hoogtepunten eigenlijk van afgelopen jaar aan wetenschappelijk onderzoek. Wat is er allemaal gebeurd en gezien en kun jij ons meegeven aan highlights? En dan, welkom in ieder geval. Leuk dat je er bent hier.
Ja, dankjewel dat ik mag zijn hier.
In de bus, we zijn echt on tour als Studio Overgewicht.
Jammer dat ze het niet kunnen zien hier. Ja, heel bijzonder.
Echt grappig. Ja. We gaan het eerst hebben over preventie. Wat is er allemaal voor nieuws aan de horizon verschenen over preventie? En denk misschien bijvoorbeeld aan woordgebruik of zo.
Ja. Ja, het is ongelooflijk wat het afgelopen jaar allemaal weer aan nieuws is verschenen. Ik moet eigenlijk eerst vertellen dat ik meer dan 80% heb geschrapt.
Oh, echt?
Heb moeten schrappen van wat ik er...
Zoveel is
nieuw. Ja, er is zo ontzettend veel nieuws te vertellen. Goed. Dus als je iets mist, dan klopt dat.
Hmm.
Want ik heb moeten kijken, wat zijn nou de grote thema's? En één daarvan is inderdaad preventie. En die preventie gaat natuurlijk in de eerste plaats over de ongezonde omgeving waar wij in zitten.
Ja.
En daar is gelukkig steeds meer aandacht voor, ook steeds meer onderzoek naar. En er is zelfs zoveel aandacht voor dat er nieuwe woorden door ontstaan. Het voedingscentrum heeft namelijk een nieuw woord gelanceerd en dat heet eetdrammen.
Oké.
Okay. Ja.
En dat betekent dat kleine kinderen op de grond gaan liggen? Of?
Die associatie had ik nog niet, maar het is het ongewenst opdringen van ongezond voedsel. En het is niet voor niks een werkwoord. En dat betekent dus eigenlijk, wanneer wordt ongezond voedsel opgedrongen? En het dringt je op tot, het verleidt je tot het gebruiken van dat ongezonde voedsel. Dus bijvoorbeeld reclames overal op straat.
Oh ja.
Online, in de supermarkten, de prijsknallers.
Op Instagram, andere sociale media, TikTok, noem het maar op.
Ja. Ja. Een van de campagnes van het afgelopen jaar van de gezonde generatie, die hebben we gesteund als Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.
Ja, die is echt erg, hè?
Dat is een...
Kun je nog even... Er ging over een...
Fors ingeslagen campagne.
Want dat kon je eigenlijk zien wat een kind aan eet, eigenlijk ongezond voedsel altijd, ziet op een dag... Als hij op zijn mobiel zit en aan het eind van de dag wordt er dan een winkelwagentje naar binnen geregend.
Ja.
Gereden met al die dingen die hij al heeft gezien op één dag.
Ja,
shocking,
exact.
Hè?
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook door geschokt was. En ook even naar mijn kinderen toe ging van,
klopt
hoe zit
dit?
Dat eigenlijk bij jullie? Want ik krijg die reclames niet zoveel. Ja. Maar het klopt inderdaad. Zij dus wel de hele dag.
Ja.
Eigenlijk buiten je zicht. Ja. Dat is het andere.
Dus dat is eetdrammen eigenlijk.
Ja. Eetdrammen.
Ja. Ja.
En die campagne is erop gericht dat er een wet tegen die kindermarketing van ongezonde producten moet komen. En die wet is al jaren in de maak en die moet er nu doorheen. En dat moet dit jaar gebeuren.
Dus jullie bidden en hopen dat het kabinet dat gaat doen?
Dat is wel het plan nu. Ja. Maar er moet vaart mee komen. Dat is eigenlijk waar we aandacht voor vragen.
Ja, want als we dit niet doen, al deze preventieve dingen in de omgeving, dan krijg je een groot probleem op langere termijn.
Ja, dat is dus... Kijk, bij preventie is het grote probleem dat het heel moeilijk is om zichtbaar te maken wat je voorkomt.
Mm-hmm.
En wat je nodig hebt om dat zichtbaar te maken, is dat je laat zien wat er gebeurt als je niks doet.
Ja.
En die studies zijn gelukkig het afgelopen jaar ook veel gepubliceerd. Echt grote studies met harde evidence. En daaruit blijkt dat als je kinderobesitas hebt, dan zijn er veel lange termijn gevolgen. Onder andere maatschappelijk. Dus Scandinavische landen hebben grote registers waar die deze studies kunnen doen. Die laten zien dat als kinderen rond 25 jaar, dat ze minder vaak een baan hebben. Dat betekent concreet ongeveer 54% van de jongeren van die leeftijd heeft dan een baan of een stage. Tegenover 68% in de controle mensen die geen obesitas als kind hebben
gehad. Wat ook weer gevolgen heeft voor het inkomen natuurlijk.
Exact. En ze hebben ook gekeken naar hoe komt dat dan eigenlijk. Ze dachten eerst dat het zou komen omdat ze minder vaak hun middelbare school afmaken. Maar het bleek vooral te liggen aan ziekteverlof. verhoogd ziekteverlof, dus uitval door ziekte. Mm-hmm. Dat kunnen fysieke ziekten zijn en dat kunnen mentale ziekten zijn.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je misschien dan met stigma te maken krijgt, daar niet zo vrolijk van wordt.
Ja, en we weten dat dingen blijft. Als depressie en angststoornissen veel meer voorkomen bij obesitas. Mm-hmm. Die ziekte die is ook concreet gemaakt in andere studies. Dus lang, het punt is, je hebt heel langlopend onderzoek hiervoor nodig. Dus misschien wel 30, 40, 50 jaar mensen volgen. Mm-hmm. Daaruit blijkt dat het aantal ziektediagnosen op volwassen leeftijd, bij mensen die dus als kind obesitas hadden, dat significant hoger ligt. Gemiddeld zijn het aantal ziektediagnoses 15 tot 18 per persoon. Moet je even voorstellen, wat is een ziektediagnose? Ja. Bijvoorbeeld astma, mm-hmm, of migraine. Dat is één diagnose.
Ja.
Dit zijn dus mensen met gemiddeld 15 tot 18 diagnoses op volwassen leeftijd.
Wow, dat is veel.
Dat is echt veel. Die diagnose zitten natuurlijk ook in dingen als suikerziekte en hart- en vaatziekte. Maar blijkt ook in bijvoorbeeld een verhoogd aantal infectieziekten te zijn. Zelfs ernstige infectieziekten, waaraan ze een hogere kans hebben ook nog eens om aan te overlijden. Zoals we gezien hebben bij corona bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Dat het krijgen van COVID een hogere kans had. Ja. En ook de kans om daaraan te overlijden.
Ja.
Dus die gevolgen zijn enorm als je niks doet.
Ja. Ja.
De levensverwachting is aan bod gekomen het afgelopen jaar.
Ja.
En daaruit blijkt dat vooral, kijk, bij de meeste ziekte geldt, als het langer bestaat, dan is de schade groter.
Mm-hmm.
En dat blijkt bij obesitas niet anders.
Dus als het
langer bestaat, of als het ernstiger is, dus bijvoorbeeld als het als kind al begint,
ja,
dan is die schade op lange termijn groter.
Ja, ja.
En er is zelfs een studie die dat modelleert en dus die levensverwachting berekent. En dan blijkt dus, ja, hoe jonger het kind, hoe lager die levensverwachting. Mm. En een concreet voorbeeld daarvan is, als een kind op de leeftijd van 4 jaar extreme obesitas heeft, dan is die gemiddelde levensverwachting 39 jaar.
Ja, dat is echt een soort middeleeuwse leeftijden bijna, hè, waarop je stierf toen.
Ja, dus dat is iets wat we ons misschien nog wel onvoldoende realiseren. Wat het betekent als je dus niets doet.
Ja, als je dus geen preventieve maatregelen doet. Ja. En dat betekent dus eigenlijk dat als een kind obesitas heeft en het wordt 18, dan zorg je dat je er bovenop zit.
Ja, dus die kinderen worden groot, die gaan hun eigen weg. En dan zou je dus inderdaad zeggen dat bij uitstek de groep is waar je op richt. Hè?
Ja.
Zegt van, nou, die moeten we in de smiezen houden, die moeten we volgen, daar moeten we mee aan de slag.
Ja.
Ja, wat blijkt uit een nieuwe Duitse studie is dat in de praktijk eigenlijk niet goed gebeurt. Dus zijn 200 kinderen jongeren gevolgd die dus overgedragen zijn aan de volwassen zorg.
Ja.
En daaruit blijkt dat na het eerste contact 94% geen vervolgcontact meer heeft. Ja, dus bijna iedereen verdwijnt uit de zorg.
Precies.
Ja.
Totdat hij nog weer nieuwe andere problemen gaat ontwikkelen.
Exact.
En dan pas weer bij de zorg terechtkomt.
Ja, want we weten dus nu dat het niet komt omdat er niks aan de hand is.
Maar
in die groep hebben ze ook laten zien dat 80% van die jongeren die ze overdragen heeft al voorstadia van ziekte aanwezig. Dus je weet, dat gaat een keer fout.
Ja, dus die vallen uit terwijl ze al potentieel een risico zijn.
Ja.
En je wist dat ze er waren, dat is eigenlijk het ergste.
Ja. Exact.
En dan toch niet te staan. Is dit nou een beetje de schuld van de zorgverleners?
Nou ja, ik denk wel een van de andere grote thema's is, wat kunnen we eigenlijk als zorgverleners beter doen?
Ja, ja.
Want we kunnen natuurlijk wel dat grote boe-scenario boven ons hoofd hebben hangen. Met dat het allemaal heel schadelijk is. Maar eigenlijk moeten we meer schakelen naar, ja, wat gaan we nou eigenlijk concreet dan doen?
Mm-hmm.
En hand in eigen boezem steken. En ik denk dat er heel veel is wat we kunnen doen. En afgelopen jaar zijn er dus ook veel studies verschenen. Mm-hmm. Die harde evidence geven dat je in de spreekkamer als zorgverlener veel kunt doen. Grote paradigmaverschuiving in ons denken is dat we minder gaan kijken naar de obesitas alleen, maar dat we gaan kijken naar gezondheid. En wat zit die gezondheid in de weg?
Dus je gaat minder op het probleem focussen, maar meer kijken naar waar wil je heen?
Ja, dus, nou ja, wat is bij de patiënt dan de klacht? Hè? Dus je hebt mensen met artrose, mensen met darmklachten, mensen met kanker. En wat blijkt is dat je leefstijl heel goed kan inzetten als medicijn, ook op al die klachten.
En dit bedoel je echt letterlijk, hè? Dus echt, dat het echt gewoon
echt letterlijk
werkt.
Ja, een van de studies die ik vandaag aanhaal is een onderzoek naar darmkanker. Darmkanker is een kankersoort die toeneemt. En met name bij jonge mensen toeneemt. Nou, je snapt, wat is daar de schuldige van? Daar wordt gewezen naar obesitas en naar de ultra-processed foods. Hè, de
ultra-bewerkte
producten. Uh-huh. Die zorgen voor een toename. Met name onder jongvolwassenen van darmkanker. Yes. Nou, die behandeling nu van darmkanker is opereren, chemotherapie.
Ja.
En deze studie heeft gekeken, wat gebeurt er nou als we naast die chemotherapie een beweeginterventie erbij doen?
Okay.
En die hebben de mensen tot 8 jaar gevolgd. En wat blijkt, is dat de sterfte en de recidiefkans met 28% lager wordt vergeleken met de groep die niet die beweeginterventie heeft gehad.
Dat is echt heel veel.
Dat is niet meer een klein beetje.
Nee.
Dat komt in de orde van grootte van sommige chemotherapieën.
En raakt dit dan ook een klein beetje aan dat we leefstijl misschien stiekem of een deel van ons denkt, ja, leuk die leefstijl, maar echt werkt een aanpak, behandeling, medicatie, snijden.
Ja, ik denk dat toch veel mensen het moeilijk vinden om het aan te kaarten. Het is natuurlijk een complex punt. Aan de andere kant, als ik deze studies lees, dan kan ik me eigenlijk niet meer voorstellen dat mijn collega's, en ik zelf ook, maar dat je in de spreekkamer een patiënt met kanker of darmklachten of darmziekte voor je hebt zitten.
Ja.
En dit niet als onderdeel van de behandeling.
Ja, dus gewoon eigenlijk onthoud dan je patiënt eigenlijk een hele goede zorg.
Ja.
Als je het niet, want het is niet het enige, hè? Die darmkanker waarbij het zo positief uitpakt, die leefstijl.
Nee, er zijn diverse hele grote studies uitgekomen. Eén daarvan is bij de ziekte van Crohn. Dat een
darmaandoening, hè?
Ja, een darmaandoening. Eigenlijk vragen alle patiënten altijd met zo'n darmaandoening aan hun dokter, wat moet ik doen in mijn eten?
Ja.
Ja, en eigenlijk was er tot nu toe heel weinig evidence van, ja, wat moet je dan veranderen?
Oh ja?
Deze studie laat zien dat die doen een interventie op het dieet, waarbij je niet de dieet zo moet veranderen dat het niet is vol te houden. Want dat is het grote probleem. Je kan wel dieetverandering willen, maar ja, lukt dat ook. Dit is een dieetverandering waarbij je 5 dagen in de maand lagere calories, lagere eiwitgehalte in de voeding met veel plantaardige producten eet. Mm-hmm.
Dus geen melk en geen vlees en dat soort dingen, maar veel groenten en ook wel fruit waarschijnlijk.
Ja. Veel onverzadigde vetten.
Okay.
En dat doe je 3 maanden lang, gedurende elke maand 5 dagen.
Ja.
En daarbij blijkt na een jaar dat de ziekteactiviteit met meer dan 70% is gedaald.
Dat is ook echt enorm.
Ja, ten opzichte van een controlegroep die ergens in de 40% daalt. Dus daar is.
Ja, maar dan nog
is dat toch wel heel substantieel. Ja. En dat zijn dus toch hele hoopvolle dingen die je misschien wel
met
veel meer leefstijl kan inzetten.
Ja, bizar. En zijn er nog andere voorbeelden van andere ziektes waarbij leefstijl impact heeft?
Ja. Er zijn een van de dingen die voor patiënten zelf misschien nog wel het belangrijkste is je mentale gezondheid.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, hoe gaat het met depressieve klachten en angstklachten? En daar is een studie die laat zien, op alle leeftijden, die hebben gekeken van jongeren tot oudere volwassenen, in een meta-meta-analyse heet dat dan.
Ja, dus een onderzoek dat heel meerdere onderzoeken
studies bij elkaar brengt en dus hele grote aantallen bestudeert.
Ja.
En die heeft gekeken naar wat als je een beweeginterventie toevoegt aan de bestaande behandeling. En daaruit blijkt dat je dus depressie en angstklachten enorm significant kunt reduceren als je dus een beweeginterventie toevoegt aan je bestaande programma.
Ja, ja. Dus kanker en Crohn en depressie en angst is gewoon bewijs voor gekomen dat dat enorm werkt, leefstijl.
Ja.
Ja, dat is wel echt wel heel bijzonder.
Ja.
Er zijn een paar kleine dingetjes, denk ik, die nog wel leuk zijn om te zeggen.
Ja.
Die misschien niet eens per se allemaal wetenschappelijk onderzoek is. Maar restaurants die zich aanpassen op nieuwe medicatie. Vertel daar eens wat over.
Ja, dus er gebeurt ontzettend veel op het gebied van medicatie. Veel te veel om te vertellen natuurlijk. Maar een van de dingen die mij het afgelopen jaar opviel is... Kijk, je denkt altijd... Oké, dan hebben we medicatie. En dan, hè? Wat gebeurt daar dan mee? Want van een medicijn alleen word je niet gezonder.
Nee, dat hebben we ook net
gehoord.
Dus
de vraag is, wat dat medicijn moet doen, is een gezonde leefstijl ondersteunen.
Ja.
En wat blijkt, dat merken dus, dat medicijn doet dat ook. Dus mensen gaan er ook minder van eten en gezonder van eten. En dat merken bijvoorbeeld grote bedrijfsketens, zoals Walmart, de supermarkt, verkocht veel minder frisdrank en cola.
Oh, dat meen je.
Ja. En er is een restaurant in Londen, die kwam daarmee in het nieuws ook, dat ze hun menus speciaal aanpassen voor hun klanten
die
de GLP-1 receptoragonist gebruiken.
Ja, dus die kunnen minder eten en die gaan ook minder eten, maar willen toch graag een keer lekker naar een restaurant.
Exact. Ja, deze chef was bang dat hij zijn klanten kwijt zou raken.
Wat grappig, ja. Ja, en dan nog een ander klein dingetje, dat is over, heel veel mensen hebben zo'n wearable horloge, hè, zo'n horloge dat je stappen telt. Nou, dan zit iedereen, ik zie wel eens in de buurt 's avonds nog mensen zo naastig nog een rondje lopen, want de 10.000 is niet gehaald. Maar daar is ook goed nieuws voor, toch?
Ja, zeker, want het aantal stappen per dag is inderdaad al heel lang een ding, hè. En het is natuurlijk leuk als je allerlei beweeginterventies kan doen naast een behandeling. Maar eigenlijk is het natuurlijk nog veel mooier als je dingen voorkomt. Mm-hmm. En dan, als je dingen wil voorkomen, dan kun je bijvoorbeeld vooral kijken naar je dagelijkse beweging. En dat kun je doen door te kijken naar het aantal stappen dat je per dag maakt. En eigenlijk heeft vrijwel iedereen daar toegang toe via je telefoon of je horloge.
Ja.
Van oudsher... is het getal 10.000.
Ergens een keer benoemd. Niet helemaal. Een beetje vinger met een natte vinger, toch?
Ja, precies. En daar streven natuurlijk... Het is goed om daarnaar te streven. Mm-hmm. Daar niet van. Maar dat is voor een heleboel mensen eigenlijk gewoon niet haalbaar.
Nee.
En wat blijkt nu is dat hoeft ook niet. Het is een correlatie die eigenlijk erop neerkomt hoe meer stappen, hoe beter het is. Maar je hebt al winst vanaf 7.000 stappen per dag zie je enorme gezondheidswinst al.
Waar praat ik dan over?
In minder sterfte, minder diabetes, minder hart- en vaatziekten, minder depressie, minder dementie, minder last van je gewrichten.
Ook al heb je last van je gewrichten, dan nog krijg je minder nog.
En dat effect is zelfs al vanaf 6.000 stappen per dag aangetoond kan helpen. En vanaf 3.000 stappen per dag is een studie die laat zien dat je in vroeg stadium van Alzheimer dementie de progressie kunt verminderen.
Nou,
dus dat klinkt toch heel haalbaar.
Dat is toch echt fantastisch eigenlijk. Ja. Hè? Dat moeten we ongeveer op ons voorhoofd gaan schrijven. Dan een allerlaatste dingetje. Wat ook misschien wel grappig is en heeft te maken met die kleine dingen die je kan doen als zorgverlener. Want die heb je dan. Hè? Je hebt iemand in de spreekkamer. Die kan misschien iets niet tijdelijk of wat langer.
Ja.
En wat dan?
Ja, ik vind eigenlijk als je al deze nieuwe ontwikkelingen overziet, dan kan eigenlijk geen zorgverlener meer zeggen dat hij er niet iets mee moet doen.
Met leefstijl,
voeding. Leefstijl eigenlijk gebruiken in je zorg.
Ja.
En dat betekent dat iedereen kan nadenken over wat kan ik dan doen in mijn omgeving waar ik zit.
Ja, en wat doe jij dan eigenlijk, Erika?
Nou, ik persoonlijk, maar gelukkig ben ik met een heleboel kinderartsen ook en zorgverleners in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. En daar is een groep die zich heeft hard gemaakt. En dat heet het project Bewegen in het Ziekenhuis.
Oké.
En jullie zullen het allemaal herkennen, want eigenlijk tot voor kort, als je werd opgenomen in het ziekenhuis of voor dagopname kwam, dan kreeg je een bed toegewezen.
Ja, moet je een pakje aan. En ook kinderen inderdaad in bed. En in bed blijven netjes.
Ja, en tot overmaat van ramp deden ze dat ook nog gewoon.
Ja.
Terwijl ze thuis eigenlijk gewoon rondliepen.
Ja.
Dat is over. Ze krijgen nu eigenlijk een fiets.
Wat?
Een fietsje. Kan een driewielertje zijn. Of daar kan ook een infuus aan gehangen worden.
Oh, geweldig.
En dat betekent, kijk, het concept is voor wie dat kan natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Natuurlijk zijn er nog steeds die een bed nodig hebben. Maar toch voor een heleboel diagnostiek of behandelingen hoeven ze eigenlijk niet per se in bed te liggen.
Oh,
en dat hoeft, dat kan dus nu ook. Kunnen ze gewoon het ziekenhuis rondlopen of het ziekenhuis rondfietsen met hun ouders.
Ja, wordt wel een stuk gevaarlijk voor die kinderarts, want die moet opeens uitkijken als ze oversteken waarschijnlijk. Hè?
Ja,
absoluut. Stoplichten in de gangen. En,
zeker.
Nou, superleuk.
Ja.
Goed om te horen allemaal, Erika.
Ja,
Eén ding inderdaad dat jij wil vertellen. Ik zie het. Oh ja, kan mij daar niet ophouden met alle hoogtepunten. Ja. Nou, vooruit toe.
Nou, nog eentje dan, want dat is echt vers van de pers. We hebben ook in het ziekenhuis opgezet een kinderleefstijlzorgloket.
Oké.
Dat is echt een nieuwtje. Dat is net open. En dat betekent, dat is eigenlijk voor alle kinderen dus die met een chronische ziekte in het ziekenhuis lopen.
Ja.
Maakt niet uit bij welke medisch specialist. Die kan je verwijzen. Als je denkt, voor dit kind zou het goed zijn om een gezondere leefstijl te krijgen of een gewicht af te vallen. Dan kun je verwijzen naar het leefstijlzorgloket.
En dat wie zit er daar dan?
Daar zit dan een coördinator, een leefstijlzorgloketcoördinator. Dat is
zo'n heel lang woord.
Ja, dat is een heel
leefstijlloketcoördinator. Zo,
ja,
hoppa.
Dat kan iemand zijn met een achtergrond in de diëtetiek of in de voedingsdeskundige. Maar diegene die daar zit, is eigenlijk, die heeft een brugfunctie. Die gaat niet zelf
zorgverlenen,
de interventie doen, maar die gaat wel uitzoeken wat is er in jouw leefstijl wat beter kan, samen met jou natuurlijk. En die gaat dan kijken hoe je dat dicht bij huis of thuis eigenlijk gaat doen.
Mooi.
Want daar moet het uiteindelijk gebeuren.
Leefstijl op maat dus.
Ja, precies.
Ja, heel leuk. Nou, wat een leuke ontwikkelingen allemaal.
Ja.
Dank je wel dat je dit hebt gedeeld. En ik zie ook inderdaad dat er nog veel meer is. Dus kom je alsjeblieft nog een keer te doen.
Moet je volgend
jaar naar het
Nationaal Beestenscongres komen.
Ja, en dan kan je het lange verhaal horen van jou. Goed zo. Dank je wel, Erika.
Deze podcast is een productie van Met Online. Meer luisteren? Zoek Studio Overgewicht op in je favoriete podcastkanaal. En graag tot een volgende keer.